Goedemorgen. Fijn om te zingen. Fijn om te prijzen de Heer die ons leven leidt. En goed ook om zijn woord te openen. Het is alweer een tijdje terug dat iemand mij opbelde, een vrouw. En die zei, zou het ook mogelijk zijn dat u eens een keer kunt spreken over het onderwerp Laat mij met rust. Klinkt bijzonder. Ik zei, dan zal ik maar niet komen. Want als dat het idee is, laat maar een rust van nee, zegt ze. U kunt dat ook niet zo horen van de telefoon, maar het gaat om laat met een D. En niet laat met een T. Het gaat erom, ik wil opgeladen worden met rust. En ik wil niet met rust gelaten worden. Je moet je niet opgelaten voelen, maar je moet je laten opladen. Ik zeg, oh, wat ik daarover heb. Nou, ik zal het over nadenken, ik heb het er wat over gezegd. Maar intussen liet het mij ook niet meer met rust. En dacht ik, valt best nog wel even meer over te zeggen. Dus het thema voor deze morgen is inderdaad, laat mij met rust. En als ik zo'n thema op me laat inwerken, dan gaan mijn gedachten naar Golgotha. En dan denk ik, ja, volgens mij stond op Golgotha de beste laadpaal. Ik heb die dingen wel tegenwoordig, hè, bij je auto mee, je moet er echt klaar worden, accu. En ik dacht, ja, de beste laadpaal voor mijzelf is het kruis. Op Golgotha. Maar toen ik daar een pauze over had nagedacht, dacht ik, ja, het kruis is ontzettend belangrijk, het kruis van de Heer Jezus. Maar het gaat eigenlijk nog meer om de man die eraan hing. Om Jezus. En hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik tot de conclusie kwam, dat Jezus zelf de beste laadpaal is om elke dag weer opgeladen te worden met zijn liefde, met zijn genade, met zijn kracht, met zijn aanwezigheid. En zo kom ik bij de tekst die jullie wel kennen, Matteüs 11, vers 28 tot en met vers 30. En daar gaan we iets over lezen. Er staat in Matteüs 11, vers 28 tot en met vers 30. Daar zegt Jezus, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Lieve mensen, als Jezus spreekt over rust, dan weet hij waar hij het over heeft. Dat is geen zoethoudertje, niet zomaar een tekst, maar hij geeft echte rust. Dus daar moet ik zijn waar die rust is. Ik heb eens gedacht, dus, het zou leuk zijn om heel veel geld te hebben. En heel veel geld kan je ook rust geven, dacht ik toen, maar dat schijnt niet helemaal waar te zijn. Maar dat weet ik niet. Want nu zit je weer met ik later kun je ook weer onrustig maken. Gaat het er nog goed mee? Zit het nog goed met mijn aandelen? Dan ben ik al die rust dan weer. Alle dingen waar ik geen last van heb, dus daar heb ik wel rust over. Maar toch, geen bezitting de rust, heeft geld rust. Er is zoveel onrust in deze wereld. Angst, onzekerheid, landen in oorlog, opgejaagde mensen, vluchtelingen. Waar vind je nog rust? We hebben het nog goed, zeggen we dan tegen elkaar. Maar ondanks alles denk ik toch dat we rusteloos dreigen te worden. En dan komt Jezus en die zegt echte rust geef ik. Die vindt het bij mij. En omdat hij dat gezegd heeft, betekent dat ook tevens dat hij de enige plek is waar je rust kunt vinden. En nergens anders. Hij is de enige die dat kan. Dat bereik je niet met je geld en niet met je vakantie en niet met alle andere dingen, hoe goed en leuk dat misschien ook is. En dan zegt hij nog iets. Hij zegt, kom allen tot mij. Hoor je wat hij zegt? Kom allen tot mij. Zou er wat gebeuren als je zit in mij? Dan moet je in de leven komen. Je moet naar hem toe gaan. Ook
mevrouw die niet kan lopen, kan ik allemaal naartoe gaan. Want de beweging naar hem toe is in geloof. Ik wil bij u zijn. Nou, zegt hij, je bent hartelijk welkom. Dus Jezus zegt, je kunt niet blijven zitten. Kom tot mij. En dan, als je daar komt bij mij, dan omarm ik je. En ik sluit je in mijn armen. En ik geef je rust. En jij mag zeggen, ik reken op u. En hij zegt, je kunt op mij rekenen. Ik zal er zijn. Toen ik zover was, toen dacht ik, ja, alleen rust. En toen kwam ik bij een kerkpsalm, die jullie allemaal kennen, psalm 23. En in psalm 23, vers 2 en 3 staat in de nieuwe vertaling, hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. En dan komt het, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En ineens ontdekte ik dat als je rust hebt gevonden, heb je ook weer kracht om door te gaan. En rust en kracht horen dus bij elkaar. De goede herder die zegt, kom nou maar in die groene weide rusten, kom eens een keer tot rust. En als je tot rust komt alleen, kan ik je weer voorzien van kracht. Maar ja, wat zijn die groene weiden? En dan staat er in Jeremia 15, vers 16, telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde. Dus als ik daar rust in die groene weiden zijn dus een beeld van het woord van de Heer, dan rust ik in zijn woord. En Jezus is het vlees geworden woord van God. Jezus en zijn woord zijn één. Dus elke dag, als ik in die rust wil blijven, moet ik een poosje rusten in die groene weide, zijn in dat woord, en dat woord moet ik tot mij nemen, en dat moet ik kauwen en herkauwen, en ik moet één worden met het woord, en dan doet het woord wat voor het is gezonden. En dan werkt het dus door me heen. Dat woord. Dat ging wel aardig rustig worden. En dan zegt hij ook nog iets, naast die groene weide, over en hij leidt mij aan vredig water. Jongen, hoe vaak staan we nog droog? Ik zou wel willen drinken, maar ach, er is niet zoveel in deze wereld. En het probleem zit dan elkaar niet in de herder, want die zegt, ik heb genoeg water des levens. Maar het probleem zit vaak in mij. Wil ik wat drinken? Of ben ik mee bezig met andere bronnen om uit te drinken? En ik heb vaak genoeg dorst, maar dan denk ik, ja, is het dan de enige bron of kan ik ook eens uit andere bronnen drinken? En steeds ontdek ik dan weer, als ik uit andere bronnen ga drinken dan uit mijn geloof in hem en uit zijn woord, word ik altijd weer nuchter. En word ik altijd weer krachteloos. Dus als ik bij hem kom, dan mag ik drinken uit zijn woord. En dan komt hij en dan geeft hij mij nieuwe kracht. En dan moet je nog eens even letten op het woordje mij. Mij. Dan ben jij en ben ik. Mij. En de Heer leidt niet alleen een kudde schapen, maar hij leidt elk schaap ook nog in persoon. Hij kent zijn schapen bij mij. Dus hij weet exact wie je bent. Hij kent jou en mij persoonlijk. Hij wil mij rust geven en hij wil mij nieuwe kracht geven. In Johannes 10, vers 3, daar roept Jezus zijn schapen bij hun naam. En dan leidt hij ze naar buiten. En dan denk ik ineens, oh, noem het. Bij Jezus heb ik een naam. Bij Jezus ga ik niet onder in de massa. Bij Jezus ben ik niet zomaar een nummer. Maar bij Jezus ben ik niemand. Ik was niemand. En door hem ben ik iemand. Ik was een nul. En toen zei Jezus, als ik nou voor je uit mag gaan, dan heb je een 1 met een 0. En dan word je een 10 met een 0. Nou, dat is mooi. Dus ik ben geen 0 meer. Ik ben een 10 geworden. Want als hij meegaat, dan kan ik wandelen met hem. En dan staat er ook nog, hij gaat dus voor mij uit, hij wil mij leiden en hij kent mij bij naam. En dan mag ik wandelen op een pad van gerechtigheid. Gerechtigheid, dat is mooi. Want dat betekent, als ik wandel op een pad van gerechtigheid, hoe was het ook alweer, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Als ik wandel op een pad van gerechtigheid, dan ben ik gerechtvaardigd. En op dat pad van gerechtigheid waar ik gerechtvaardigd ben, zorgt hij voor mij. En dan zit er nog één vervelend in achter. Eén in dat en vier. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent mij. Ik weet dat ik zo mooi vind van die zin. Je hoeft er niet te wonen in een donkere dal. Je moet niet alleen. Al ga ik door een duister dal, hij is bij mij. Maar ga er wel alleen. En dat is een denkfout in ons christelijke wereld. Ik spreek met mensen en die zeggen, Kees, de hele tijd op aarde is één grote woestijntijd. Nou, je hebt het niet goed gezien. Het is wel een stukje woestijn, maar het is niet de hele leven woestijntijd. En dat is het probleem van Israël geworden. Ze hadden 11 dagen door de woestijn kunnen trekken, ze hebben 40 jaar al gedaan, toen heeft het woestijntijd. Maar als ze gewoon hadden gedaan vanaf het begin wat God zei, hadden ze geen woestijntijd moeten worden. En als wij doen wat God zegt, moeten we het ook naar de duizenden dingen heen, maar we komen er altijd weer uit. Ik mag toch weer komen op die bergtop. Want hij is er bij mij ook in het dal. En eerlijk gezegd, lieve mensen, en dat is niet leuk van je leer, maar dat is niet te luisteren. Want stel dat alles in je leven over rozen ging, dan zou je nu bij elk stukje strijd de pot zijn. En juist door de strijd heen zijn wij sterk geworden. Ik vind het altijd zo'n grappige tekst, de vreugde des Heeren maakt rijk. Maar niet sterk. Maar rijk is natuurlijk heel veel meer te prijzen. Maar sterk wordt het pas door het dal heen. Doordat je daar overwinning hebt mogen boeken. Dus Jezus probeert ons steeds als goede herder om rekening te houden met de bergtop, met het bovennatuurlijke. En dat zegt hij ook tegen zijn leerlingen. Hij zegt, weet je wat jullie probleem is? Ik ben van boven en jullie zijn van beneden. En jullie bekijken alles van beneden, maar ik zie het van boven. En van boven ziet het er heel anders uit hoor. Als David zegt, met mijn God spring ik over een muur, dan denk je, daar kom je nooit overheen. Ja, zegt David, maar ik kijk niet naar de muur, ik kijk naar God en van God uit die muur zo, dit komt je een stapje zo terug. Met andere woorden, hoe kijk je naar je probleem? Zie je alleen maar een enorme muur, of zie je vanuit God een lichtje waar je makkelijk met God overheen komt? En waar je ook doorheen komt. En als wij van boven zien, dan ziet alles er in een heel ander perspectief uit. En toch kunnen we vaak zo verbluft gaan onder alle narigheid en zorgen. Er is een mooi Joods verhaal, een Joodse wijsheid. En dat gaat als volgt. Een man in Budapest, die gaat naar de rabbijn. En hij klaagt, het leven is ondraaglijk. We wonen met z'n negenen in één kamer. Wat moet ik doen? En het antwoord van de rabbijn is, neem een geit bij je op de kamer. En de man kijkt sceptisch, maar de rabbijn zegt, doe het nou maar en kom over een week terug. Een week later komt de man terug en hij roept al van verder naar de rabbijn dat hij van streek is. En hij zegt, we kunnen er niet meer tegen, die geit is zo smerig. En de rabbijn zegt, ga naar huis. Laat die geit naar buiten en kom over een week terug. En een week later komt de man terug bij de rabbijn met een stralend gezicht. En hij roept uit, het leven is schitterend. We genieten elk moment van elkaar die die geit er is. Het kan altijd hebben. Dus geniet van wat je nog hebt. Van een wijsheid. Iemand leren dat het altijd erger kan. Laat mij met rust. Waar word ik opgeladen met zijn rust? En voel ik mij niet opgeladen? In zijn lijn is volheid van vreugde en van rust. Nou, dan moeten we samen even naar die zaak. In Jesaja 46, vers 4, daar staat: tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen, ik zal je dragen, ik zal je beschermen. Ik weet niet of u het merkt, maar veel mensen hebben de neiging om hun lasten zelf te dragen. Hun godheid, hun idool, dus hun man, hun vrouw, hun kind, hun hond, hun huis, hun smartphone, hun tablet, hun iPhone. Alles wat ze maar aan afgoden kunnen hebben, idolen kunnen hebben in deze tijd. Een afgod, een idool, geeft je altijd zorgen. Hoe zal het ermee gaan? En dan zegt Isaiah nog iets. Een idool of een afgod moet je zelf dragen. Dat zegt hij ook in hoofdstuk 46. Zij nemen hun afgod op hun schouders en tossen hem waar ze hem neerzetten, dan blijft hij staan. Een afgod hebben we niet nodig. Een idool hebben we niet nodig. Want die geeft geen rust. En het bewijs dat wij in onze kerkelijke religieuze kringen toch nog een soort afgoden hebben in ons denken, dat vind je terug in een paar zinnen die ik altijd weer hoor. Eén zin is: Heer, help mij de last te dragen van mijn zieke man, vrouw, kind. Help mij de last te dragen van mijn onbekeerde kinderen, van mijn onbekeerde man of vrouw en school. Help mij te dragen. Maar hoe kom je daarop? We hebben ook zo'n rare uitspraak: niet klagen, maar dragen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Galaten 6 vers 2. Want daar staat ook weer in de nieuwe vertaling: draag elkaars lasten. Maar ja, ik kom uit de tijd van de NWG, de 9 juli ook. En daar staat: verdraag elkaars moeilijkheden. Maar dat klinkt helemaal anders. Draag elkaars lasten of verdraag elkaars moeilijkheden. Maar ja, de vraag is dan: is het nou verdragen of dragen? Dat is een deel van de deel. Moet ik het verder dragen of blijft het? Hoe ver moet ik het dan dragen? Moet ik überhaupt dragen? Ik ben een schaap en een schaap is geen last meer, daar heb Jezus voor. Dus wat moet ik dan dragen? Ik heb genoeg van mezelf met die bol. Nou, gebeurt onder mij de bol. En je hebt geen kans om dat weer te dragen. Maar ja, hoe werkt dat dan? Ze nemen hun afgod op hun schouders en torsen hem. En waarom hebben wij nou altijd behoefte aan een idool, aan een afgod? En het antwoord, lieve mensen, is heel simpel. Wij zijn geschapen om te aanbidden. En als wij de God van hemel en aarde niet aanbidden, zoeken we een idool. Een afgod, want we moeten toch iets aanbidden. Zo? Die mensen hebben hun idolen. En die worden op een voetstuk geplaatst. En ze zijn helemaal de kluts kwijt als het fout gaat met hun idolen. Als een gelaarlijk is, die lieve verkeering krijgt, dan is het de weer gelijk. Met andere woorden, idolen zijn helemaal vermoeiend hoor. Moet altijd meeleven hoe het met ze gaat, maar het is dan een idool. Maar een idool moet je zelf dragen. De man is baas van God, de vrouw is baas van God, de hond is baas van God. Ah, het zijn idolen, maar toch. Moet ze niks overkomen. Dus zodra iets een idool wordt, wordt het een last. En wij zijn gemaakt om te aanbidden. Dus als wij de God van hemel en aarde niet meer aanbidden, op een voetstuk zetten, dan moeten we iets anders hebben. Zo zitten we gewoon in elkaar. En dat vind je ook terug in Israël. Zodra ze de God van hemel en aarde, de God van Abraham, Jacob en Isaac, zodra ze die verlaten, hebben ze het van Abraham gedaan. Hebben ze het gedaan. Maar je moet iets hebben om te aanbieden, want dat zit in ons. En dan zegt Jesaja, dat is zo mooi. Zij nemen hun afgod op hun schouders en torsen hem, want een afgod is last. En waar ze er neerzetten bij te staan, hij doet het niet. Hij geniet van zijn eigen leven, maar hij kan eerst genieten van zijn eigen leven. Afgoden die ze zelf moeten dragen. En weet je wat dat komt? Niet alleen omdat wij geschapen zijn om te aanbidden, dat is nog iets. Ons vlees, ons mens zijn, heeft iets in zich om te dragen. Wij moeten er toch ook iets voor doen. Daarom zijn alle godsdiensten buiten het christendom toch behoorlijk populair. Want elke godsdienst buiten het christendom heeft iets om te dragen. Je moet wat. Je moet 5 keer bidden met je hoofd in een bepaalde richting. Je moet zoveel dingen doen, je moet dat doen. En dan kom je er wel een keer. En alleen het christendom zegt, wij leven uit genade. We kunnen het niet verdienen. En dat zeggen we wel, want we willen toch wel wat verdienen. We besloten ons vreselijk weer uit om wat te doen, om wat te verdienen. En dan ligt daar een lastig. Want het is natuurlijk waar dat we gered zijn uit genade, maar dat het geloof zonder de werken is wel, zegt de Koning. Dus ik ben niet door die werken gered, maar die werken maken wel zichtbaar in die geloof. Dus ik moet wel wat doen. Ik kan niet zeggen tegen mijn naaste als hij daar ligt te proberen het beste. Ik geloof in God, hij kan gewoon moeten geloven. Nee, ik moet er wel iets mee doen, maar ik moet niet die last gaan dragen. En waarom moet ik dat niet doen? Omdat God zegt, ik zal je steunen, ik zal je dragen. Jezus zegt, werp al je lasten op mij. Maar de vraag is, hoeven wij daar helemaal niks te dragen? Want hij zegt dat in Galaten, draag elkaars lasten. Ja, verdraag elkaars moeilijkheden. Weet je wat ik het mooiste voorbeeld vind? Dat verhaal uit Marcus 2. Waar die 4 vrienden hun zieke vriend dragen tot Jezus. Hoe ver dragen ze? Tot Jezus. Jij en ik kunnen niet verder dragen dan tot Jezus. Je kunt je naaste helpen, je kunt je zieke buren helpen, je kunt zoek voor ze maken, al die dingen, maar het moet geen last worden. Het moet gedaan worden uit liefde tot en ja. En zodra het een last wordt, slaap je niet meer. Ga je onder de druk. Kinderen, oh, dat kan lastig zijn. Ze doen niet wat je zegt. Ze willen niet. Dat een last voor je wordt. Maar de kunst is om dat elke dag weer te brengen bij Jezus. En hij zegt, het woord zal dragen. En als die 4 vrienden dat doen, dan gaan zij door tot ze bij Jezus zijn. Hè? Want dat is wel mooi. Ze komen daar, het huis is vol met mensen, in de tuin staan mensen. En ze hadden ook tegen die zieke vriend kunnen zeggen, nou, tot hier verder gaan we niet. Maar ze gaan nog verder. Ze weten het huis te bereiken, ze breken zelfs het dak over. En laten hun zieke vriend zakken aan de voeten van Jezus. Hoe mooi? Als je ooit een vriend laat zakken, doe je dat ook. Aan de voeten van Jezus. Dus dat doen zij. Dus ze brengen hem tot Jezus. Ze dragen hem tot Jezus. Dat is niet zo ver dragen, maar wel dragen. Tot hem. En wat deed Jezus dan voor Jezus? Nou, wat Jezus daar deed was, hij predikte het woord. Staat in Marcus 2, nou, wat is dat dan? Ja, zijn die vrienden, maar wij brengen hem bij Jezus. En dan komen ze tot de ontdekking dat het woord, want Jezus spreekt het woord, draagt de zieken. Tot in de genezing, ook in dit geval. En dan staat erbij, toen Jezus hun geloof zag, en dan denk je, waaraan zag Jezus hun geloof dan? Nou, Jezus zag hun geloof aan hun volharding, aan hun geduld. Ze blijven kloppen, ze blijven bidden, ze blijven volharden, ze blijven doorgaan, net zolang tot ze zijn bij Jezus. En op dat moment neemt Jezus er op. En gaat hij dragen. De 4 mannen hadden er wat voor over om hun vriend te brengen onder het woord. En zij geloofden dat hij zou dragen. En door hun volharding toonden die 4 mannen geloof in de Heer Jezus. Als een mens zondigt, dan is het vergeven. En dat is genade van Jezus. Zonde is het geniet van het volk. En ik ben daar heel scherp bij bepaald. En ik ben bezig was met het verhaal van de verloren zoon. Dus ik ken het allemaal. En dan denk ik op een gegeven moment, hoe komt iemand toch zo populair? Hij eist zijn erfdeel op, hij gaat de wereld in, verkocht al zijn geld, verliest al zijn geld, neemt vrienden met zijn geld, maar als hij niks geleefd heeft, die blijft staan. En denk ik, dit hier ook niks wat er nog had. En dan komt hij terug, en dan is het nog opeens. En dan lijkt die oudste zoon zich uit. Maar die is wel altijd bij trouw geweest aan de vader. En wat zegt die vader dan weer? Wat is dat dan? Zie ik alles mijn in? De jongste zoon heeft zijn erfenis veranderd. Ja, dat is niet het enige van die woord. Maar wel alle andere. En die oudste zoon, alles mijn in? Met andere woorden, er is iets geks in onze christelijke cultuur. We hebben iemand in de gemeente enthousiast. En op een zeker moment gaat hij weg en zegt, wij moeten het niet meer. En dan gaat hij weg. En het doet van alles wat God te boven heeft. En dan belooft hij hem natuurlijk. Daar zijn allemaal zo blij mee. En dan gaan we al niet vertellen hoe lot die wereld is. En dat hij vrede en rust heeft gevonden in. En ze allemaal blijven verklappen en ze zeggen, oh, wat ben je groot. En ja, hij wist wel dat hij heel veel had en hij kon het doen. Maar hij komt terug, wat zijn de lijn. Hij krijgt die aan. En na een poosje gaat hij weer de wereld in wel achtergekregen. Als hij vraagt, hoe zijn die lijn? Hij krijgt heel veel dingen, wat weet ik wel. En zie jij dat de vrouw de kerk gaan, je bent er altijd. Je bent niet hier. Niemand ziet die zin. Dat is met de. En dan lijkt het net op die andere meer krijgt dan jij. Maar dat is niet zo. Altijd bij de meer blijven, betekent die schatten verzamelen in de hemel. Betekent alles mijne, is het ja. Al dat is het heerlijk, met de lucht van de verdiening, ja natuurlijk. Want het eeuwige leven is belangrijk. Maar je moet niet denken dat je wel rijker van wordt. Want rijk word je door altijd te leven in de tegenwoordigheid van God. En dat ook niet. Laat mij met rust. Toen ik de wereld in ging, kom ik door rust. Maar toen ik mijn vader kwam, kwam mijn vader hem als het moest. En mijn vader kwam in de rust van het eigen naam zoeken. Rust. Krijgen alleen de naam, zegt Jezus. En daarom moet ik altijd weer terugkomen bij hem. Zondigen, wat is genade? Wat geeft je wel een achterstand? Maar bij de Vader blijven, betekent dat de Vader je dwars door alle dingen heen blijft dragen, omdat je op hem blijft rekenen en blijft steunen. Laat het alsjeblieft te zeggen vanmorgen. Hoe geweldig het is dat wij een God mogen zien die ons draagt. Om in de vrijheid van hem. Die moet niet meer lopen, want dat is wel weer. Je moet geen andere idool laten gaan lopen, want die moet wel in de zin. Maar als je bij hem blijft, dan ga je bij jou zijn. Je zal zijn rust en zijn vrede ervaren. Dag in dag uit draagt hij. En daar kom ik elke dag naar toe. En zeg ik, ik heb daar niet aan. De mogelijkheden niet, ik heb een kracht voor. Maar bij u, in rust, laat ik naar je elke dag op. Met uw rust, op. Dat kan ik? Dat is niet. We zijn het gewoon. Vader in de hemel, wat geweldig mooi dat u hier bent. Wat mooi dat we met u samen mogen. Zo hier, zo rustig, zo prachtig. En jullie kunnen het helemaal niet, jullie weten hoe zijn. En we hebben ook een groot probleem met het gezegd. Die naderen we ook niet, maar we laten het niet. We zeggen wel dat we van u geven, maar we hebben het nog niet met u. Ik wil zo heel erg graag dat we hier leren. En dat bij u te brengen. En dat wordt u blijven doen. Zichtbaar worden in de mensen.